In zijn roerloosheid leek hij gekrompen. Of misschien was het de houding die maakte dat zijn schouders minder breed schenen, zijn benen korter en zelfs zijn handen kleiner. Hij lag op zijn rug, zijn hoofd ongemakkelijk tegen een aanrechtkastje, kin op de borst, de rechterhand op zijn maag, de linkerarm netjes naast zijn zij. De benen in de krijtstreepbroek leken ontspannen gestrekt. Het licht van de plafondlamp maakte een fijn waas van stof zichtbaar op de glimmende bruine schoenen. Op het lichtblauwe overhemd zat een enorme helrode vlek. Hoewel misschien niet eens zo groot, als je bedacht dat onder de vlek de oorzaak van zijn dood schuil ging. Zelf had ze zich ook al minutenlang niet verroerd. Alsof hij, in een merkwaardig soort verbondenheid, zijn stilte op haar had overgedragen. Het verschil was dat haar borstkas op en neer ging, terwijl de zijne niet bewoog. Een tweede verschil was dat haar hersens begonnen te werken. Haar vertelde dat ze de stilte moest doorbreken. Haar ademhaling had daarbij geholpen. Grote teugen zuurstof die ze nu weer kon binnenhalen. Die ademhaling was het enige geluid in de kleine keuken. In het hele huis, waarin de dingen leken te wachten op wat er komen zou. Ook van buiten kwam geen gerucht. De wind die 's middags nog het dode blad van bomen en struiken ritselend voor zich uit had gejaagd, was gaan liggen. Hij had de spanten doen kraken en de dakpannen rammelen en zo het huis tot leven gebracht. Nu stond het zwijgend en vijandig om haar heen. Er was niemand die haar kon helpen bij wat er moest gebeuren. Het was zoveel dat ze nauwelijks wist waar te beginnen. De koelkast sloeg aan. Een diepe brom, overgaand in een regelmatige zoem. De koelkast functioneerde, net zoals zij dat zou moeten doen. Begin, vertelde haar geest haar. Begin met het belangrijkste, dan volgt de rest vanzelf. Hij moest weg. Dat had ze direct geweten. En omdat hij weg moest, zou ze hem moeten aanraken. Ze bukte zich, aarzelde nog, greep toen met beide handen zijn rechterpols. Nooit eerder had ze een dode aangeraakt. Zelfs niet haar grootmoeder, terwijl dat kleine, verschrompelde lichaam haar toch zo dierbaar was geweest. Maar zijn huid voelde warm. Het polsgewricht sterk en stevig. Wat had ze dan gedacht? Hij was 10 minuten dood. Of 20. Of 30. Ze wist het niet. De tijd vloog als er afleiding genoeg was. De hysterie brak bijna door de dunne laag zelfbeheersing. En ze beet haar kiezen op elkaar. Blijf kalm. Doe wat je moet doen. Ze trok. Alleen al het gewicht van zijn arm was verrassend. Een waarschuwing voor wat nog zou volgen. Ze zette zich schrap en trok harder. Hij verschoof net voldoende om zijn hoofd met een doffe smak op de tegelvloer te laten vallen en onmiddellijk liet ze los. Zijn arm viel neer. Zijn trouwring tikte op de tegels. O God, ze kon dit niet. Ze sloeg haar armen om zich heen alsof die haar konden troosten. En was niet in staat haar blik los te maken van zijn gezicht. Door de klap was zijn linkeroog half dichtgezakt, wat zijn blik iets loerends gaf. Hij bekeek haar met achterdocht, en gelijk had hij. Ze maakte een geluid dat het midden hield tussen een snik en een lach, bukte weer, greep opnieuw de rechterpols. Na wat een lange tijd leek, had ze hem zodanig gedraaid dat zijn hoofd in de richting van de buitendeur lag. Nu kon ze over hem heen gaan staan. 1 voet links, 1 voet rechts van hem, zodat ze beide polsen zou kunnen pakken. Hijgend schatte ze de afstand tussen hoofd en deur. Minstens 3 meter. Het zou haar niet lukken. Hij was meer dan 1,80 meter lang, woog zo'n 75 kilo. Doodgewicht. Het was onmogelijk hem naar buiten te slepen, zelfs over deze gladde tegelvloer. Maar ook al zou ze daarin slagen, dan wachtte buiten het klinkerpad. kleine zandige steentjes tot waar zijn auto stond. Ze ging zitten op de kruk voor het aanrecht. Een krijtstreep been lag in de weg en in plotselinge woede trapte ze er tegen. Het been verschoof en heel even kwam de gedachte op dat, maar ze kon hem toch moeilijk naar buiten trappen, eruit schoppen. Ze steunde haar armen op het koude graniet en legde haar hoofd erop, rook haar bezweten oksels, voelde de trui aan haar rug plakken. Nadenken. Nadenken. Mensen transporteerden zware dingen. Koelkasten, wasmachines, drogers. Dat deden ze met een steekkarretje. Ze had geen steekkarretje. Wat ze wel had, was een bok. De bok stond in de garage naast het huis. Ze herhaalde het stilzwijgend, omdat ze de opluchting wilde vasthouden, zichzelf ervan wilde overtuigen dat er voor elk probleem een oplossing bestond. De bok had 4 wielen en was ongeveer 1 meter lang. Een echte kar. En veel beter dan een steekkarretje. Maar ze zou meer dan 80 centimeter overhouden. Het was een hopeloze onderneming. Want zelfs als ze in staat zou zijn hem op de bok te leggen en naar de auto te rijden, wat dan? Ze zou hem niet in de auto kunnen tillen. Laat staan hem met de auto en al in de rivier laten verdwijnen. Maar hij moest naar buiten. Al was haar niet meer duidelijk waarom. Concentreer je. Het had ermee te maken dat er geen sporen mochten achterblijven. Nog in, nog bij het huisje. Het moest eruit zien alsof het al langere tijd niet was gebruikt. Geen sporen.